Radio Kick. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
Ja, goeiedag. Fijn dat u luistert naar Radio Kick. Mijn naam is Alex Kortendijk en vandaag is het onderwerp boeddhisme. Leven en sterven, een goed mens te zijn op aarde. En ik ga in gesprek met André Kalden. Hij is auteur van de serie Buddha Basics in Buddha Magazine. André, welkom vandaag.
Ja, dankjewel.
André, toen ik dit zo hoorde en las, toen dacht ik van, wat doet nou een Hollandse jongen, om het zo maar eens te zeggen, als auteur van een serie over boeddhisme?
Ja, hoe dat zo gekomen is, bedoel je?
Ja, ja.
Ja. Ja. Nou, om aan het eind te beginnen, zeg maar, ik hou me al een hele tijd bezig met boeddhisme. En ja, ik ben gevraagd door de hoofdredacteur om die serie te schrijven. Vanuit het, omdat zij wist dat ik echt ook het boeddhisme niet alleen praktiseer, maar ook bestudeer als leek. Ik ben geen boeddholoog. Ik doe dat heel erg vanuit mijn beoefening. En ik hou heel erg van boeken. Dus ik heb een enorme bibliotheek thuis. Echt,
kasten vol.
Waarschijnlijk wel een van de grootste particuliere bibliotheken in Nederland over boeddhisme. En ik vind het dus heel leuk om het schrijven te gebruiken om ook zelf weer studie te doen. Dus ik heb natuurlijk, het is een kwartaalblad, Buddha Magazine. En ik heb deadlines. En dat betekent dat ik me dus voor een bepaalde deadline voldoende verdiept moet hebben in het onderwerp om er een artikel over te schrijven. Want het is niet mogelijk om zomaar uit je hoofd een artikel te schrijven.
Nee. Nee. Je zegt het natuurlijk terecht. Er is al heel veel geschreven over boeddhisme. Wat beoog jij nu nog met deze serie?
Er is heel veel over het boeddhisme geschreven. Wat wel zo is, is dat het boeddhisme zich niet op één manier laat uitleggen, maar op heel veel manieren uit laat leggen. Dat was al in de tijd van de Boeddha zo, 2.500 jaar geleden. En dat het onderricht wat gegeven wordt over het boeddhisme, dat wordt altijd afgestemd op de toehoorder. En als je dan kijkt naar hoe het boeddhisme wordt gepresenteerd, als je bijvoorbeeld op internet kijkt, bij Wikipedia of, dan is het voor een leek toch niet altijd heel erg makkelijk om er nou echt een vinger achter te krijgen. Want dan krijg je toch al iets te horen over wat dan de vier edele waarheden worden genoemd. Het achtvoudige pad.
Ja.
Er wordt gezegd dat Boeddha zei dat het leven lijden was. Wat overigens een niet helemaal verkeerd is, maar zeker ook niet juist. Het is een vertaling. Het is meer een constant ongenoegen of een oncomfortabelheid, maar we hebben daar het woord lijden voor gebruikt. En dat is wat anders dan dat je het met ogen van nu bekijkt, gebaseerd op traditionele teksten, en het is op een wat andere manier gaat uitleggen. En dat vond ik een uitdaging, nou niet op die traditionele manier uitleggen, maar wel op basis van traditionele bronnen, op een andere manier dat boeddhisme te benaderen.
Ja, en dus ook daarmee toegankelijk maken, als het ware, voor de Nederlander anno 2012.
Ja, maar de serie is wel zo. Het is een serie die geschreven is voor dus echt geïnteresseerden.
Ja.
Dus mensen die ook wel wat moeite willen doen om zich erin te verdiepen.
Ja, ja. Nee, dat kan ik me ook voorstellen.
Het zijn niet helemaal hapklare brokken, zeg maar.
Nee. Oké, okay. Klein beetje dus het beginpunt. Wellicht heb je die vraag ook wel vaker gehoord. Ik ben natuurlijk ook iemand, ik wil zo graag zo snel mogelijk naar, Oké, waar gaat het dan over, André? Mm-hmm. Wat is eigenlijk de kern, de essentie in jouw ogen van het boeddhisme?
Mm.
Lukt dat om een beginnetje te krijgen?
Ja, we kunnen er zeker wel hier nou in deze tijd dat we bij elkaar zitten daar wat over zeggen.
Yes.
Maar ja, de essentie, dat wordt al moeilijk. Hè? Dus ik ga die vraag zeker beantwoorden. Probeer ik die vraag te beantwoorden. Maar het is sowieso belangrijk te weten dat het boeddhisme zich onderscheidt van andere religies. Doordat het een primair orale traditie is. Dus het is geen religie van het boek. Zoals de Koran, zoals de christendom en het jodendom.
Ja.
En nou is er een enorme hoeveelheid boeddhistische literatuur. Dat is gigantisch. Maar dat is ter ondersteuning van die orale traditie.
Even ter en onderbreking. Dus, betekent dat ook heden ten dagen binnen het boeddhisme, die hele orale traditie, het overbrengen, het mondelingen overbrengen, de verhouding docent-leerling, nog steeds een hele essentiële rol is?
Ja. Het is zeker zo. Kijk, er is, er komen misschien straks op wel een enorme secularisatie gaande binnen het boeddhisme. Hè, de intratuin boeddha's en noem maar op. Ja. En er is ook, mensen zijn toch ook wel bezig heel erg vanuit een westerse achtergrond, zeg maar, ja, te doen aan wat de Engelse cherrypicking noemen. Dus kijken, wat kan ik gebruiken van dat boeddhisme? En ja, in hoeverre dat dan nog boeddhistisch is, ja, daar ga ik sowieso niet over natuurlijk. Maar,
nee, maar ik bedoel eventjes.
Er zijn dus mensen die dus zeggen, een leraar is niet nodig. En ik zoek het zelf allemaal wel uit. Maar als je kijkt naar het huidige Tibetaans boeddhisme, het Chinees boeddhisme, als je kijkt naar het boeddhisme kent vele vormen, maar in de Mahayana-traditie en Vajrayana-traditie, daar heb je heel duidelijk de leraar staat daar centraal.
Nog steeds. In feite.
Ook. Nog steeds.
Ja, okay.
Ja. Dus als jij vraagt wat is de essentie van het boeddhisme, dat is een beetje de vraag als wat is de essentie van kunst?
Ja.
Of wat is de essentie van liefde? Het is toch op. Dat is een beetje een grote vraag voor iets wat je eigenlijk moet doorleven.
Ik vind het wel leuk dat je het daaraan koppelt, want het maakt het voor mij wel weer begrijpelijk in de zin dat het bij mij iets oproept van, oh ja, het is ook mijn individuele behoefte om op een gegeven ogenblik ergens een stuk essentie te vinden. Iets te vinden wat belangrijk is, iets wat ertoe doet. Dus dat element zit er natuurlijk dan ook heel erg in.
Ja. Het is echt een zelfzoeken.
Precies. Ja. Dat vind ik even een mooi moment om te zeggen van, laten we eens luisteren naar je eerste muziekkeuze.
Ja.
If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for. If it be your will, if it be your will, be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring. If it be your will to let me sing. Let me sing. it be your will. If there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well. Draw us near and bind us tight. All your children here in their rags of light, in our rags of light, all dressed to kill. If it be your will, if it be your will.
If it be your will, een prachtig nummer van Leonard Cohen. Maar toch de vraag, André, hoe heb je dit nummer meegenomen?
Ja, ja. Nou, omdat het is inderdaad een prachtig nummer van, ja, van Leonard Cohen, inderdaad. En ja, dit is helemaal niet boeddhistisch, zeg maar, in heel veel opzichten. Ja, nee, helemaal niet. Dat klinkt wat flauw, alsof het... maar het gaat even om, als je boeddhisme wil begrijpen, dan is dit een heel mooi nummer om te laten zien, ja, wat er nou voor verschil zit tussen het boeddhisme en wat Leonard Cohen hier bezingt. En hij zegt, hij bezingt hier, ja, als het uw wil is, hè, ja, dan zal ik niet meer spreken en dan zal mijn stem zwijgen. En hij richt zich, zeg maar, tot een soort, ja, persoon die een wil heeft. En hij zegt ook ja, dat hij in feite afwacht totdat hij mag doen wat die godheid of...
Een soort luisterende...
Ja, ja, ja. En ja, hij zegt eigenlijk, richt hij zich tot iets buiten zichzelf.
Ja.
En dat, nou is het zeker zo dat in het boeddhisme er ook goden zijn. En dat kunnen we een heel moeilijk verhaal van maken. Maar laten we het eenvoudig houden. Het is niet zo dat het boeddhisme materialistisch is of atheïstisch is. In de zin dat het boeddhisme is een heleboel dingen niet. Voor zover je van het boeddhisme kan spreken. Maar er is niet zoiets als een persoonlijke god. En het boeddhisme gaat wel degelijk over verbinding. En ook onthechting. En dat zijn natuurlijk religieuze thema's die je ook in het christendom hebt. Maar daar is dus niet de persoonlijke god een centrale figuur in. En ja... ja, Leonard Cohen zegt, laat uw genade morsen op al deze harten in de hel. Dat zijn best wel zware teksten natuurlijk.
Ja.
En ook een zware manier van kijken naar de werkelijkheid. Hè? En wij zijn in lompen gekleed, hè, dat beeld, zegt hij. En als u het wil, dan komt het goed met ons. Dan komen wij uit deze nacht. Hij zegt aan het eind van het lied, and end this night if it be your will.
Ja.
En Boeddha ervaarde dit leven ook in die zin als een nacht, als je dat poëtisch beeld wil zien, vasthouden. Maar dat wordt niet beëindigd door de wil van een god. Dat is de enige manier die, zeg maar, het lijden in deze wereld weg kan nemen, dat ben je zelf.
Oké, want... Het beginpunt is wel het besef van de gebrokenheid van de mens, van mezelf, van ieder van ons als het ware. En op een of andere manier de zoektocht en daarbij ook de verbinding zoekend naar, nou ja, wat dan ook, maar niet alleen binnen je eigen... wereldje, maar het proberen buiten jezelf te brengen. Om toch tot een soort groei te komen?
Nou, het doel is niet om tot een groei te komen, maar meer tot een realisatie van wat er al is.
Tot een realisatie van wat er al is.
Om op je vraag terug te komen, hoe ik nou zelf zo'n Hollandse jongen bij dat boeddhisme ben terechtgekomen. Ik ben zelf, en ook aansluiten bij dit lied, ik ben zelf christelijk opgevoed. En dat sloeg bij mij wel aan als kind. Sommige kinderen die maakt dat helemaal niet uit als ze christelijk opgevoed zijn. Dan het zal wel. Maar bij mij deed het veel. En voor mij was zeg maar de Jezusfiguur wel een concrete aanwezigheid. Ik was wel vrij bevindelijk, zoals dat in protestantse termen heet. En ik dacht, nou, dat is wel belangrijk. En dan moet je een jongetje van een jaar of 10, 11 voorstellen. Van nou, om in die Gods wil te leven is wel heel belangrijk. Maar wat is dan die Gods wil? Wat is zijn wil dan?
Ja.
Nou, en toen merkte ik dat het referentiekader kerk toch wel een hele beperkte is. Want als ik dan vragen stelde bij de dominee, dan dacht ik, deze man is ook zoekend.
Ja.
En het feit dat je 1 of 2 keer per zondag naar de kerk moet, staat helemaal niet in de Bijbel. Hoe is men daar dan opgekomen? En er staat in de Bijbel, laat de kinderen tot mij komen. Maar ik mocht niet meedoen aan het avondmaal. En waarom dat nou precies was, dat konden ze niet uitleggen. Maar het was wel heel belangrijk om volgens de Bijbel te leven.
Ja.
Nou, dus juist doordat ik dat geloof heel erg serieus nam. En in zekere zin nog neem. Althans de wens om in de wil van God te leven als een bijna poëtische uitdrukking. Ben ik een zoektocht eigenlijk begonnen. Omdat ik dacht, nou de kerk, dat is toch een beetje. Dat was mijn opvatting. Hè. Ik zeg niet dat ik dat nu nog zo zou willen beweren. Maar het is dus de aanzet geweest tot een zoektocht. Waarin ik begon met de conclusie eigenlijk dat de kerk zelf nog zoekende is.
Ja.
En dat had ik al als kind, als 11-jarige. En dat mag ook in de protestantse kerk. Word je toch wel, althans bij mij, serieus genomen. Omdat natuurlijk Jezus op jonge leeftijd ook al behoorlijk wat babbels had. Toen hij 12 was, geloof ik, was het. Of nou, in ieder geval vrij jong al.
Ja, ja.
En toen kwam ik er in de loop der jaren achter dat in het boeddhisme het hebben van het heldere inzicht een centraal thema is.
Oké, het hebben van een helder inzicht is een centraal thema. Daar wil ik zo meteen met je even op verder ingaan.
In de wil van God bijvoorbeeld.
Precies, ja. Voordat we dat doen, lijkt het me toch goed dat we naar een volgend muziekstuk gaan. Maar daar wilde je eerst even wat over gezegd hebben.
Nou ja, het is natuurlijk voor iedereen heel erg een zoeken. Je kan het leven heel conceptief nemen. Maar als je net zoals dat een kunstenaar, die wil gewoon schilderen. En dan ga je, ja, en zo wil iemand met een zekere religieuze inslag, wat dat dan ook mag wezen, die wil daar vorm aan geven. En er zijn natuurlijk verschillende vormen. En dit is wat we nu gaan luisteren, is een prachtig lied van Eddie Vedder. Dat komt uit de gelijknamige film Into the Wild. Waarbij een jongen zich zeg maar terugtrekt uit de maatschappij en besluit in de wildernis te gaan leven. Dat is een waar gebeurd verhaal. En dan wat hij hier bezingt is dat hij zegt, ja, oh, het is zo'n mysterie voor mij als ik naar de samenleving kijk. Want ik zie dat we eigenlijk een begeerigheid omarmen, dat we daar met z'n allen heel erg mee hebben ingestemd. En worden we daar niet een beetje krankzinnig van op een bepaalde manier? En dat is wel een heel boeddhistisch thema, dat grijpen. Hè? En hij zegt ook van, ja, wanneer je meer wilt dan je hebt, dan denk je dat je iets nodig hebt. Prachtige zinnen in dit lied. Ja. Wanneer je meer wilt dan je hebt, dan denk je dat je iets nodig hebt. En hij zegt ook op een gegeven moment in dit lied, wanneer je meer denkt dan je wilt, dan beginnen je gedachten te bloeden. Dus het is voor, ja, ik kan niet heel die tekst nu hier voorlezen, maar het is een prachtige poëtische tekst over, ja, onze houding in deze maatschappij.
We laten het over ons heen komen.
Ja.
We have agreed, and you think you have.
have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Okay, terwijl ik zo naar dit nummer zat te luisteren, André, zat ik ook nog een beetje te denken aan de teksten die je erover zei. Als het ware een klein beetje de vertaling van de tekst wat hier gezongen wordt. En ik had zoiets van zit er eigenlijk wel verschil in tussen dat de mens op de ene manier probeert, als het ware, materiële goederen te verkrijgen. Als het ware iets wat niet van hem is naar zich toe te halen. Versus het naar je toe willen halen van inzicht. Wat wellicht ook niet van jezelf is.
Ja. Nou, dat is wel heel interessant, want een inzicht is altijd van jezelf, een mening niet.
En wacht even. Een inzicht is altijd van jezelf en een mening niet. Nou, dat moet je even uitleggen.
Ja, kijk, dat merk je gewoon heden ten dagen. We hebben een meningencultuur.
Ja.
En het maakt helemaal niet uit of die mening gebaseerd is op enig inzicht.
Oké, okay. Ja.
Dat blijkt,
ja,
als je de kranten leest.
Ja.
En wat voor commentaren er op gebeurtenissen,
ja,
worden gegeven.
Ja.
Dus de Boeddha heeft op een gegeven moment gezegd, toen hij een keer een toespraak hield of een lezing of een onderricht hield voor de Kalama's. Dat is de Kalama Sutra. Heeft hij zoiets gezegd tegen de Kalama's die ook hem heel veel vragen stelden. Een prachtige zin, ga niet mee met een mening alleen maar omdat je het ermee eens bent.
Wow, ja. Oké. Okay. En toen?
Nou, dat is een hele mooie uitspraak, want wat hij zegt in feite is, probeer het inzicht te verkrijgen waarom je die mening hebt.
Oké. Okay.
En op het moment dat je weet, bijvoorbeeld je hebt bepaalde meningen, kun je hebben vanuit angst. Bijvoorbeeld angst voor het vreemde. Nou, dan is het wel goed om te weten dat je een mening hebt vanuit angst en niet vanuit inzicht.
Ik vind het wel een hele belangrijke, want het roept bij mij op dat je hiermee ook probeert een onderscheid te maken tussen inzicht en kennis. Het roept bij mij op dat een mening lijkt te zijn een soort golfbeweging gebaseerd op een beetje vanuit wellicht een comfortabele positie, wat achteroverleunend en wat lezend en wat sprekend en wat horend en wat ziende, iets te ventileren. Een stukje dieper is dat je natuurlijk je behoorlijk in de materie inwerkt en alle relevante mensen daarover spreekt en alle relevante boeken erover leest. Maar inzicht lijkt eigenlijk nog een stapje verder te gaan.
Ja. Ja, kijk, toen ik geboren werd, werd ik in een verhaal geboren. Het christelijk verhaal. Dus en dat verhaal werd mij verteld. En dat was dus de werkelijkheid. En doordat mij dat verhaal verteld is, was ik de mening toegedaan dat Jezus de enige geboren zoon van God was. Dat stond namelijk in Johannes. En de Bijbel, dat was de waarheid. Dat is niet een inzicht. Dat is een mening. Op het moment dat je denkt, nou, dit is heel erg de moeite waard om mij hier verder in te gaan verdiepen, wat bijvoorbeeld monniken doen. Ik ga zelf nog wel eens naar een trappistenklooster. Daar nemen de monniken die boodschap heel serieus. Maar dat doen zij door daarop te contempleren. En te kijken of vanuit, of zij het, ja, wat de protestanten, wat ik net al zei, bevindelijkheid noemen, of zij dat ook kunnen doorleven, of zij het kunnen doorvoelen. En of zij het kunnen beleven en ook door daarin een voorbeeld zeg maar stellen. Dus dat belichamen. Dat interneren, zeg maar, dat echt tot je nemen en jezelf daar één mee maken, dat is toch echt iets anders dan een meninkje twitteren.
Ja. Ja. En dat vraagt dus wel een hele actieve houding.
Ja.
Het vraagt een verlangen om ook daar naartoe te willen.
Ja. Ja. Ja, daarom trok ik net de vergelijking met kunst. Er zit natuurlijk een zeker verlangen in. Wat heel begrijpelijkerwijs bij een ander misschien helemaal niet aanwezig is, omdat hij heel anders in elkaar zit. Het boeddhisme is ook zeker geen bekeringsgodsdienst. Op het moment dat jij gewoon lekker in je vel zit en het is wel verder oké allemaal. Nou, dan is die boodschap kennelijk voor jou niet bestemd.
Trees, oh, trees.
muziek zweeft weg. Waar hebben we naar geluisterd, André?
Ja, naar een nummer van de Nederlandse groep I'm Oak. En dat heet On Trees and Birds and Fire. En het gaat eigenlijk over, ja, voor mij... Ja, ik vond het een mooie poëzie, een poëtische tekst over de verbinding ook. Ik vind het erg mooi. Hij vraagt aan de bomen, herinner je mij nog? En hij vraagt aan de vogels, herinneren jullie mij nog? Ja, dat vind ik een hele mooie... Ja, dat heeft ook een hele religieuze connotatie.
Ja.
Herinnerd te worden door de natuur om je heen.
Ja. Ja. Weet je, ik vind het zo mooi eigenlijk continu die balans tussen aan de ene kant vanuit dat je... Ik vertel het voor mezelf. Van dat ik me gebroken voel staan in de wereld en dus op zoektocht ga. Dat aan de andere kant ik ook mag weten dat het er wel is. Dat het niet alleen maar te vinden is ergens heel erg moeilijk op een moeilijke plek. En met heel veel bloed, zweet en tranen. En tuurlijk, het is wel weer een onderdeel van een proces. Maar aan de andere kant, het mag er ook gewoon naar me toe komen.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, zoals jij nu die zo mooi verwoordt van, weet je, op het moment dat je zegt of zo'n tekst erop ingaan van, joh, ja, ik ken jou, ja, ik herinner jou, ja, je mag er zijn, ja, je mag je plek innemen.
Ja.
Je hoeft het niet alleen maar vanuit een prestatie beter best te realiseren, want dat is natuurlijk de valkuil, denk ik, van... Een zoeker die denkt van ja, ik moet op zijn minst meer studeren. Meer mijn best doen.
Nee, het gaat nadrukkelijk in het boeddhisme niet om een worden, maar om een zijn. En dus je bent er eigenlijk al, alleen je realiseert het je nog niet. En dat pad, dat duurt heel erg lang voordat je beseft hoe de dingen werkelijk zijn. Dus de bedoelstelling van het boeddhistisch pad is niet het dienen van een god, maar is zeg maar te komen tot de realisatie van hoe de dingen werkelijk zijn. En door die realisatie ontstaat er een zekere bevrijding. En die bevrijding maakt dat het fysieke lijden er weliswaar nog is, maar dat er een een gevoel van ja, het is alle woorden die ik nu zeg, die kloppen weer niet natuurlijk. Maar het is een gevoel van totale acceptatie van alles wat er is.
Ja.
En ook en dat op een liefdevolle, vriendelijke manier ervaren.
Ja.
Dus die omarming die je in het christendom toch ook hebt, of ervaart, die heb je in het boeddhisme ook zeker. Ja, ik zelf, maar er ligt een zekere aanmatiging in besloten die mening toe te zijn gedaan. Maar in de Bijbel staat heel duidelijk bijvoorbeeld het Koninkrijk der Hemel is in u. Nou, wat is die weg dan? Dat wordt niet in kerken uitgelegd, of heel weinig. Wel, je hebt wel natuurlijk de mystieke tradities in de katholieke kerk. Maar wat is die weg naar binnen dan, naar dat Koninkrijk der Hemelen? En als je in Matthäus bijvoorbeeld staat, als uw lichaam eenvoudig is. En dat heeft niks met eenvoud te maken, maar in de Engelse vertaling is het single. Hè, uit één bestaat.
Ja.
Hè? Dus dat is ook...
Solide...
Nee, uit één. Dus niet dualistisch is, niet ongefocust en buiten uitwaaiert. Maar als die éénpuntig is, hè, zou een boeddhist zeggen. Ja. Of een hindoe zou dat ook zeggen. En er staat toch duidelijk in de Bijbel, als uw oog eenvoudig is, if your eye is single, dan zal uw lichaam vol met licht zijn. Wat betekenen die zinnen? En op het moment dat je dus merkt dat in het boeddhisme gesproken wordt over meditatietechnieken, waarbij je éénpuntige aandacht moet proberen te bewerkstelligen, en dat je dan een lichtervaring hebt, bijvoorbeeld, of dat dan zeg maar een zekere, ja, het heet ook verlichting natuurlijk, niet voor niets. Ja, dat soort dingen, dat zijn wij toch wel kwijt. In het Westen. En er zijn heel veel overeenkomsten tussen christendom en het boeddhisme, waar het gaat om de omgang met de ander. Dus de liefdevolle vriendelijkheid waarmee je andere mensen zou moeten bezien. Het liefhebben van de naaste. Maar wat het boeddhisme, vind ik zelf, nog heeft, is ook die mystieke traditie van contemplatie, reflectie, die je wel in de Bijbel vindt, maar niet meer in de kerken. Op ja. die manier.
Wat mij heel erg triggert, ik bedoel, je zegt heel veel verschillende dingen. Maar iets wat me heel bijzonder triggert is dat je zegt van we zijn het een beetje kwijtgeraakt in het Westen. Waarbij ik zoiets heb van, is dit dan eigenlijk niet een thema van alle tijd en van alle culturen? De neiging om aan de ene kant wel op een of andere manier wat te snuffelen aan, nou, zoeken naar een essentie, zoeken naar een inzicht. En aan de andere kant toch ook de verleiding om maar vanuit onze beperking mee te gaan met de grote groep. Met wat de cultuur ons brengt, de samenleving ons brengt. Is dat niet wezenlijk eigenlijk iets van alle tijden?
Ja, en natuurlijk. En het is ook zeker niet zo dat er een boeddhisme zeg maar wel een zuiverheid zou bezitten die het christendom niet meer bezit enzovoort. En wat ik hier vertel is mijn persoonlijke verhaal.
Ja.
En niet zo is het.
Ja.
Dus ik vertel wat ik daarin vind in dat boeddhisme. En misschien is er iemand die heel erg datzelfde vindt in de christelijke kerk. Daarnaast is het zo dat alle religies natuurlijk een maatschappelijke inbedding hebben. En net zoals dat de mensen die die religie beleven onder invloed zijn van elkaar en de maatschappij, zo is ook dat geloof of die religie staat onder invloed van die maatschappij. En dus word je meegevoerd in een enorme beïnvloeding van die religie door die maatschappij. En op een gegeven moment is de vraag, ja, wie is hier tussen aanhalingstekens de overwinnaar?
Ja.
Is dat de boodschap?
Ja.
Zoals die door Jezus is gegeven of door de Boeddha is gegeven? Of zijn dat de machthebbers die denken, nou, wel handig zo'n religie.
Ja. Ja.
En dat geldt voor ons ook. Het kan zijn dat wij, ja, toch heel erg moeilijk vinden om volgens een bepaalde manier te leven. Ook al zouden we dat graag willen, dan vinden we dat gewoon heel erg moeilijk. En als je dat dan een beetje kan afdekken door te zeggen, nou, als ik één keer in de week nou op een kussentje ga zitten en ik mediteer een uur, nou, en ik noem mij boeddhist, nou, dan heb ik dat religieuze aspect mooi afgedekt in mijn leven. Ja. Dat kan.
Ja. Dat snap ik.
Maar dat is niet zo dan natuurlijk.
Nee. Maar het lastige vind ik dan wel dat er wel een soort beeld is dat ik denk van ja, wil je dieper werken aan inzicht of aan een beleving of een belichaming vanuit de christelijke traditie zie je dan, oh ja, dan betekent het van toch richting een klooster gaan. Binnen het boeddhisme heb ik dan ook wel zo'n beeld van eventueel. Ja, dan moet je toch wel een hele dagritme ontwikkelen.
Ja.
Van contemplatie.
Ja.
Ik bedoel,
maar dat doet een sporter toch ook. Dus als je het,
ja,
een sporter die gaat toch ook. Er zijn toch ook sporters die 's ochtends heel vroeg opstaan en dan gaan joggen voordat ze naar hun werk gaan. Nou, er zijn er ook heel veel mensen die het eerst 1-2 uur mediteren voordat ze naar hun werk gaan.
Ja.
En er zijn ook mensen die niet drinken omdat ze een bepaalde sportprestatie willen neerzetten. Nou, zo zijn er ook mensen die dat op een religieus gebied doen.
Ja.
I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights alive to feel I'm falling, I am falling, the light
me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this hold that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life and the will to show I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground.
Oké, André. Ik wil inderdaad weer met je oppakken. Voor dit nummer hadden we erover van... het vraagt wel een geloven. Of dat nu is vanuit het boeddhisme, christendom, noem maar op. Het vraagt wel een bepaalde inzet.
Ja.
Kun je daar iets meer over zeggen? Van, hoezo? Wat is daar dan belangrijk bij?
Ja.
Bij zo'n leerpad.
Ja, wat ik in het begin zei, van ik vergelijk zeg met de hang om iets met religie te doen en met de hang om iets met kunst te doen. Hè. Sommige mensen hebben het en sommige mensen die hebben dat gewoon niet. Nou, en dan moet je dus een vorm vinden, zoals een schilder of een kunstenaar dat ook doet, die bij jou past. En daarin laat je je inspireren, je gaat galerieën bezoeken. Je gaat, als jij niet opgevoed bent met er is maar één schilderij, manier van schilderen goed. Hè? Of je bent er misschien mee opgevoed, maar je raakt daar vrij van. En je voelt je vrij om je eigen weg te vinden. Ja, dan ga je dus invloed zoeken. En dat is ook wat in het boeddhisme is heel erg belangrijk, het gezelschap waarin je je bevindt. Dus wat wij doen... is dat wij, ik denk dat er drie dingen zijn die bij elke religieuze, zeg maar, van toepassing zijn. Of ook, zelfs ook bij niet-religieuze. Wij verbinden ons met de dingen. En dan is het de zaak te kijken naar dingen die, te zoeken naar een verbinding die ons goed doet. Ja. Die hoeft niet altijd comfortabel te zijn, die hoeft ook niet fijn te zijn. Maar we moeten voelen, deze verbinding die laat mij groeien, die spreekt mij op mijn kracht aan. Vervolgens, als je die verbinding eenmaal gevonden hebt, en dat kan een heel lang zoeken zijn, dan verdiep je je met die verbinding. Je verdiept je in die verbinding. Dat doe je in feite ook in een liefdesrelatie. Dat is hetzelfde wat er afspeelt rondom het zoeken van een levenspartner. En je zoekt en dan vind je iemand en dan verdiep je je. En vervolgens als laatste fase is er een fase waarin je focus, waarin je je richt daarop. Dus je gaat niet meer dat uitwaaieren, dat houdt op. Je hebt je verbinding gevonden. Je hebt die verdieping, daar ben je mee bezig. En dus focus je. En dus dat is eigenlijk een pad wat overal van op toepassing is.
Zit daar een bepaalde vanzelfsprekendheid in, dat op het moment dat je je verbindt, dan kom je ook bijna vanzelfsprekend op een moment dat je inderdaad in die verdieping komt, omdat die behoefte er is, omdat...
Ja.
Daar ook in feite die groei naartoe is.
En daarom is het zo belangrijk waar je je mee verbindt. Want als je je met drank verbindt, alcohol, en je gaat je daarin verdiepen.
Ja.
Om het zomaar te zeggen, dat hoeft dus, of te verliezen. Je kan dus ook dingen, je kan je met van alles verbinden. En dat is een heel sturend element in ons leven. Ja. En als je je dus eenmaal verbonden hebt bijvoorbeeld met de christelijke kerk en dat doet en je denkt, ja, dat spreekt mij op mijn kracht aan. Ja, hier vind ik wat ik zoek om dit leven te kunnen leiden, wat ik leid. Ja, dan is het zaak om daarin de verdieping te zoeken en je daarop te richten. En dan kan je wel laten inspireren door het boeddhisme, maar dan is het, ja, dan zou ik niet switchen, om zo maar te zeggen.
Nee. Nee, maar ik vind het wel mooi om als het ware naar die parallellen te zoeken, omdat je ook inderdaad zo terecht mooi zegt van, weet je, het zijn ook kenmerken van zo'n pad, hè, van een gelovig pad of van een spiritueel pad. Welke termen, en nu komen we echt ook weer tot het besef dat woorden ook maar losse stukjes zijn, maar de herkenning zit er wel in dat je het, ja, zo mooi terugziet en in dit, nou ja, ziet, terug hoort, ja, kan ik beter zeggen, over wat jij beschrijft, over wat heel essentieel is binnen het boeddhisme en waarvan jij vanuit je traditie ook zegt van, nou ja, maar ik zie het ook vanuit de christelijke traditie.
Wat belangrijk is denk ik te kijken van, we hebben als mensen een bepaalde potentie. Niet zozeer een plicht, hè, maar we hebben een potentie. Nou, als God had gewild dat er een ander op aarde was gekomen, dan had hij een ander wel op aarde gestuurd, maar hij heeft jou op aarde gestuurd. Ja. Dus, en niet een ander. Dus je mag er gewoon zijn en bloei dan. En dat is waar het om gaat, denk ik.
Ja, ook dit nummer heb ik maar een beetje over me heen laten komen. Waar hebben we naar geluisterd, André?
Ja, het is een lied van een lama, Lama die zingt over zijn leraar en over het verlangen naar zijn leraar. En ja, het raakt dus aan het thema van verbinding. En het raakt ook aan het thema van het begin van deze uitzending over het feit dat het boeddhisme nadrukkelijk een orale traditie is. Hè? Dat al die geschriften die ondersteunen die orale traditie. Nou, en wat een boeddhist in de Mahayana-traditie en de Vajrayana-traditie doet, er zijn verschillende tradities, die zoekt soms lang naar een leraar. En onder begeleiding van die leraar gaat hij het boeddhistisch pad. En deze man die dit lied zingt, is die relatie al aangegaan. En hij zingt over het verlangen om zijn leraar te ervaren, zeg maar, te zien.
Oké. Mag ik het net iets algemener maken? En corrigeer me dan maar als het niet zo is. Zo van. En dat laat dus ook in wezen zien dat de relatie van mens tot mens zo wezenlijk is.
Ja, ja, het is een beetje, ja, het is niet heel ver, het klopt niet helemaal, maar je zou kunnen zeggen dat zoals God, zeg maar, Jezus op aarde stuurde om en dat de belichaming, zeg maar, van Jezus in zijn tijd, althans toen hij, zeg maar, in zijn lichaam nog zat. Zo is een leraar, wordt in het boeddhisme gezien als de belichaming van de Boeddha. Dat is. Dus het is echt een mensen. Het gaat echt om van mens tot mens. De verbinding van mens tot mens met elkaar aan te gaan. Ja.
En zit daar dan ook nog in dat je kunt zeggen van. Want juist in die relatie is compassie voelbaar, is liefde voelbaar, is de bevestiging voelbaar van ik wil jou laten zien dat jij mag zijn?
Nou, het is niet zozeer de bevestiging als wel, we hebben allerlei eigenschappen in ons als een soort zaden in ons. En op het moment, er moet iemand die zaden, zeg maar, water geven en die moet die helpen cultiveren. Ja. Het is dus een cultivering van wat aanwezig is. Nou, dat kan je niet zelf doen. En je kan je niet als een soort van baron van Munchausen uit het moeras trekken. En daar heb je een ander voor nodig. En het is in die relatie tot die ander dat jij tot bloei komt. En dat jij, zeg maar, mens bent.
Oké. André, ik kijk al een paar keer naar de klok. En ja, we zitten gewoon zo langzamerhand helemaal aan het einde van de uitzending.
Ja.
Dus ik wil jou bedanken voor je verhaal. Ik wil je bedanken voor je muziek. Ik wil bedanken voor even dit moment, dit mogelijk gemaakt te hebben.
Ja, nou, heel graag gedaan.
Oké. Ik wil natuurlijk er wel bij gezegd hebben, luisteraars, dat mochten er vragen zijn. Of denkt u van, nou, wacht even, ik moet toch nog eens een keertje even wat terugluisteren, want er is zoveel gezegd. Dat kan natuurlijk allemaal op www.radiokik.nl. Daar kunt u de uitzending terugluisteren en daar is ook wel een mogelijkheid om eventueel een vraag te droppen. En die gaan we dan, als het aan André gericht is, natuurlijk ook wel aan hem doen toekomen.
Ja, mensen kunnen ook lezen op buddhabasics.nl. En daar kunnen ze ook in de oude nummers of de oude artikelen van Buddha Magazine kunnen ze daarin downloaden.
Ja, precies, dus dat kan allemaal heel erg goed komen. Ik kijk vanaf dit moment al naar volgende week. En volgende week zit er een collega van mij, Nathalie D'Alessandro, die in gesprek gaat met Aleid Schilder over een boek, Door de Glazen Deur. Dus ook dat is weer een moment, denk ik, om u uit te nodigen daarbij aanwezig te zijn. Maar vanaf dit moment, met het verhaal nog in mijn oren, wil ik u, luisteraars, voor deze dag alle goeds wensen.